Ja, welkom weer bij een nieuwe BDO Legal podcast. En ik zit hier vandaag met Eveline Bakker. Eveline, welkom.
Ja, hartelijk bedankt.
Jouw eerste keer in de podcaststudio.
Zeker. Het is wel enigszins wennen, moet ik zeggen. Maar we gaan gewoon kijken hoe ver we komen.
Nou, we gaan er een heel leuk gesprek van maken. En we gaan het ook over een interessant onderwerp hebben. Het Didam-arrest. Ik gooi maar gelijk een term in de groep.
Ja, klopt.
Misschien kan je gelijk even uitleggen van wat speelde hier voordat we de inhoud ingaan.
Ja, nou op zich is het een mooie uitwerking van de supermarktoorlog 2.0. Zo noem ik hem zelf dan maar. We weten natuurlijk dat supermarkten onderling heel veel op prijs concurreren. En dan met name op die producten. Ik herinner me volgens mij nog in het lokale krantje gewoon een overzichtje met de boodschappen bij supermarkt A kostte X, bij supermarkt B kostte Y. Maar dit gaat eigenlijk over een voorwaarde daarvoor, namelijk de locatie. Want zoals we weten, locatie bepaalt de prijs en dus ook de concurrentiekracht. En in dit specifieke geval, het Didam-arrest, ging het om de plaatsing en om de kans om te mogen ontwikkelen op een oude locatie van het gemeentehuis in de gemeente Montfortaland, Didam. Waarbij de Co-op supermarkt een overeenkomst sloot met de gemeente. Maar de Albert Heijn ondernemer, de franchise-nemer, vond dat eigenlijk ook wel een mooi plekje om midden in het centrum daar zijn supermarkt te hebben. En dat is in wezen de kern van dit arrest.
Dus eigenlijk wilde de gemeente in zee gaan met de co-op ondernemer. En de Albert Heijn ondernemer die zei van, wacht eens even, ik heb hier ook wel interesse in.
Zeker. En nu heeft de Albert Heijn hier ook een hele lange adem laten zien. Na een kort geding, een hofuitspraak die allemaal in zijn nadeel hebben geoordeeld, kwam uiteindelijk het verlossende woord van de Hoge Raad in november alweer van vorig jaar. Die zei, gemeente, hier ga je echt te kort door de bocht. Je had ook bij deze 1-op-1 verkoop van eigenlijk alleen maar de kavel, hè, de kans en de ontwikkeling die daar later op zou volgen, had jij een concurrentiestelling moeten aangaan en de markt moeten bevragen welke andere ondernemers daar oren naar hadden.
Ja.
Dat is de juiste uitdrukking. En op welke manier dan dat plan zou kunnen worden verwezenlijkt.
Ja, dus je kan niet zomaar 1-op-1 die afspraak maken. Je moet toch ook om je heen kijken, als gemeente in dit geval, zijn er anderen die daar geïnteresseerd in zijn?
Ja, en dat is dan vers 1, hè? Want om je heen kijken, daar begint het. Maar vervolgens moet je ook op objectieve en transparante manier je procedure inrichten. Dus je moet op basis van die objectieve normen, dat zegt dit arrest ook, gelijke kansen kunnen bieden aan de inschrijvers, zeggen wij vanuit aanbestedingslogica, maar voor elke partij die zich als gegadigde wil melden.
Ja. Ja, want je zegt aanbestedingslogica. Hebben we het hier dan ook over het aanbestedingsrecht?
Nee, in wezen niet. Misschien nog iets meer context. Vanuit aanbestedingsrecht is een 1-op-1 verkoop in principe niet aanbestedingsplichtig. Er zijn wel regels, jurisprudentie voor, maar in wezen is een pure grondverkoop, heb je geen last van het aanbestedingsrecht. Of even negatief uitgelegd, geen last van het aanbestedingsrecht.
Je hebt er geen verplichtingen.
Exact. Vanuit staatssteun natuurlijk wel, hè, want daar geldt altijd dat een marktconforme prijs moet worden bepaald en betaald. Dat is ook wel aardig. En die marktconformiteittoets is in het staatssteunrecht op zich vrij overzichtelijk. Er is een mededeling van de Europese Commissie uit 2016 en het enige wat die zegt is, je moet zorgen dat je een taxatie hebt. En als er een taxatie is die in overeenstemming is met de waarde en alle uitgangspunten, dan vinden we dat verder staatssteuntechnisch prima in orde. Maar vanuit het bestuursrecht is nu dit arrest aangevlogen. En dit arrest is een vervolg op, laten we zeggen, staande jurisprudentie over verdelen van andere schaarse goederen. Schaarse subsidies en schaarse vergunningen. Daar was al rechtspraak over dat daar ook zo'n transparante verdeling voor moest plaatsvinden. En dit arrest geeft aan dat bij, laten we zeggen, alle transacties die te maken hebben met grondverkoop, vastgoed, de beginselen van behoorlijk bestuur en dus het gelijkheidsbeginsel moet worden gerespecteerd.
Ja, dus eigenlijk zeg je aanbestedingsrecht is formeel niet van toepassing, maar hier wordt het aanbestedingsrecht toch een beetje in het bestuursrecht gefietst om ervoor te zorgen dat, laten we maar zeggen, vriendjespolitiek niet zomaar of corruptie misschien zelfs wel, dat dat soort dingen niet zomaar kunnen voorkomen.
Precies, en dat het dus veel meer objectief toetsbaar wordt. Ja. En het wordt objectiever toetsbaar, omdat in dit geval veel al gemeentes aan de voorkant moeten nadenken. Wat voor criteria ga ik bedenken en ga ik op selecteren om te komen tot zo'n partij? Dat geeft de gemeente wat huiswerk, maar uiteindelijk geeft dat de ontwikkelaars ook huiswerk. Want die moeten dus een aanbod doen en weten dat ze in concurrentie zijn en moeten daardoor ook, dat is een marktwerking gedachte, scherper zijn in wat ze aanbieden. Waardoor je uiteindelijk natuurlijk krijgt wat je wil, namelijk de meeste maatschappelijke meerwaarde, zeg ik maar even. En ook de gedachte dat je de overheidseuro op een deugdelijke manier moet worden besteed.
Ja, nou dat is een nobele doelstelling, zou ik willen zeggen. Ja,
zeker.
Even over het bereik van de uitspraak. Wie hebben hier nu allemaal mee te maken? Voor wie is dit van belang?
Ja, op zich is het bereik vrij groot. Hè? Dus het gaat over in wezen alle vastgoedtransacties met overheden. En dat gaat dus van de pure kavelverkoop, waar we het eigenlijk nu over hebben. Maar het heeft een breder bereik. Hè? Dus het ziet ook op huurtransacties die je doet met de overheid, erfpacht. Dus alle privaatrechtelijke instrumenten die je eigenlijk hebt om iets te doen, zeg maar even in brede zin, met vastgoed.
Ja, en dat kan met een onderneming zijn, maar dat kan misschien ook met een privépersoon zijn wellicht.
Zeker.
Ja, dus allerlei partijen die daar ook zijdelings mee van mee te maken kunnen krijgen.
Ja.
Oké, duidelijk. Als we het hebben over projectontwikkelingen die nu lopen, waar moet nu rekening mee worden gehouden? Wat moet er worden gedaan om in lijn met deze uitspraak te handelen?
Ja, nou het ligt eraan wie je bent, hè? Dus wie heeft welke verplichting en in welke fase de ontwikkeling zich bevindt. Mm-hmm. In wezen zijn er drie partijen, hè? Dus de verkoper of de overheid, zo te zeggen. Een ontwikkelaar en de concurrerende ontwikkelaar, zeg ik maar even. Hè? Dus diegene die in het geval van Didam, de Albert Heijn ondernemer, die zegt, dat plekje vind ik ook wel mooi, ik wil daar graag mijn ontwikkeling realiseren. Primair ligt de verplichting aan de kant van de overheid. Dus de overheid moet dus twee dingen doen. Eén, die moet die concurrerende objectieve criteria vaststellen. Bij de inrichting van het gebied wat zij op het oog heeft. Of wat zij onder zich heeft als grondpositie. En vervolgens moet zij bedenken welke mate van openbaarheid zij daaraan wil geven. Want daar is ook in de, laten we zeggen, onder juristen wel wat verschil in. En toevallig zag ik vandaag een partnerselectie van de gemeente Den Bosch op Tendernet aangekondigd. Maar er zijn ook partijen die zeggen gewoon een apart luikje op de eigen website of het lokale suffertje is voldoende om zeg maar dat begin van transparantie en die aankondiging eigenlijk van het voornemen te publiceren.
Ja, want daar zit toch nog best wel wat, daar kan je best wel over twisten. Moet ik op het plein voor het gemeentehuis gaan staan en het even keihard roepen? Of moet ik het landelijk in alle dagbladen en op tv, zeg maar? Daar zit een heel groot speelveld.
Daar zit een enorm verschil tussen en dat element is dus onzeker. Hè? Daar moet uiteindelijk de wetgever of in de rechtspraak meer rechters, de rechtelijke macht, daar een oordeel over geven. Wat nou die passende mate van transparantie is.
Ja.
Nog een bijkomend onderdeel. Als je dan kijkt naar het aanbestedingsrecht en de gedachte die daar zit, is wat doe je in de grensregio? Want oké, leuk, een supermarkt in de grensregio. Niemand zegt dat daar niet ook een Duitse of een Belgische ondernemer in geïnteresseerd is om daar zijn supermarkt te vestigen. Dus daar zit nog best wel wat in. En zekerheidshalve zou ik altijd zeggen, ga voor zoveel mogelijk openbaarheid. Want dan kan je ook zeggen, ik heb opgeroepen tot concurrentie. Blijkbaar komt er niemand naar voren, meldt niemand zich. Nou, dat is mooi, dan weet ik dat ik met deze partijen door kan. Zelf ben ik nooit zo'n voorstander van proberen zo min mogelijk openbaarheid te geven. Want ja, het zijn wat dat betreft communicerende vaten. Hoe meer openbaarheid je geeft, hoe betere uitgangspositie je hebt vanuit het recht voor wat betreft de rechtsbescherming. En hoe weinig mogelijk openbaarheid je geeft en transparantie, ja, hoe beperkter ook de rechtsbescherming.
Ja. En mag je ook bepaalde voorwaarden stellen aan een potentiële koper?
Zeker. En daar zit ook wel een kans of een muizengaatje, net hoe je wil. De uitspraak zegt, je moet objectieve en transparante criteria formuleren. Dus dat is de hoofdregel. Maar hoe vul je dat nou vervolgens in? Allereerst, ook weer met een knipoog naar het aanbestedingsrecht, de partnerselectie of de selectiecriteria kan je stellen en moet je objectief invullen. Dus als jij zegt, ik wil op die plek in mijn gemeente dat daar nou, een woningontwikkeling is met een bepaalde mate van verhouding eigendom woningcorporaties en gewoon publieke eigendom. Mm-hmm. Dan kan je best wel zeggen, op basis van die maatschappelijke invulling vind ik dat een deel van dit perceel richting de woningbouwcorporaties gaat. Hè? Dus die criteria mag je prima stellen.
Ja.
Dat is ook niet gek als het gaat over de realisering van je beleidsdoelen.
Nee, dus dan zou de bouwmarkt niet kunnen zeggen van er is daar een stuk grond en dat wil ik graag hebben met een beroep op dit arrest. Wat je als gemeente dan kan zeggen, nee, dit is bedoeld voor woningbouw.
Exact, exact. Dus die instrumenten heb je nog als gemeente om te sturen. Nu weten we natuurlijk wel dat veel gemeentes gebruik maken van faciliterend grondbeleid. En dat betekent dat die afwachtend zijn bij de inrichting van het openbaar gebied. Namelijk op het moment dat iemand zich meldt met een idee om daar iets te realiseren. Een woningbouw of een bouwmarkt, hoe je wil. Dan is het vaak zo dat zij zich als eerste wenden richting die gemeente met de mededeling. Ik wil daar iets, daar zit nu bestemming X op, ik wil daar bestemming Y, want ik wil dat plan. Ja, die situatie is nu ingewikkelder. Want hoe kan je er dan nog voor zorgen dat je wel dat openbare speelveld houdt? Dus eigenlijk is dit arrest ook een uitnodiging aan heel Nederland om beter na te denken over de inrichting van het gebied in brede zin. En de invulling daarvan voor wat betreft alle functies die we nodig hebben in het toch al redelijk volgebouwde Nederland.
Ja, ja, want in hoeverre is het nog een objectief verdedigbaar criterium? Of misschien wel, in hoeverre is het nog beleid als jij een bepaald stuk grond aanmerkt, bijvoorbeeld voor woningbouw, omdat er een woningbouwcorporatie naar jou toe komt om te zeggen ik wil graag dat stuk grond kopen. Dan is dat niet per se iets wat volgt uit beleid, maar meer gewoon omdat er zich een kans voordoet om dat stuk grond te leveren en te verkopen.
Zeker. Dus toevallig vorige week werd ook duidelijk dat een aantal ontwikkelaars zich naar gemeentes hebben gewend met de mededeling. Wij hebben bepaalde gronden op het oog waar we heel graag woningbouw willen toepassen. Nou ja, met alle stikstofproblematiek die er is dat al super ingewikkeld. Maar zo'n actie is dus door dit arrest en alle verdere ingewikkelde dingen waar we natuurlijk mee te maken hebben, wel wat ingewikkelder geworden.
Ja.
Dus dat vraagt ook wel iets aan de gemeente op het moment dat zij dan zo'n verzoek krijgen. Ja, hoe kan je er dan voor zorgen dat je je dossier op orde hebt, zeg ik maar even. Want uiteindelijk word je wel afgerekend op die objectieve criteria en op de procedure die je volgt. En aan de andere kant ook niet zo verstart. Dat je zegt, oh jee, er is een risico, nu kunnen we nog veel minder doen. En uiteindelijk hebben zij ook te maken met die woningbouwopgave om mensen te huisvesten. Dus daar zit echt wel spanning.
Ja, en dat zijn dan aandachtspunten voor de gemeente. Hoe zit het met de ontwikkelaar en de concurrerende ontwikkelaar wellicht die interesse heeft in die grond? Wat zijn de aandachtspunten in het kader van deze uitspraak?
Misschien de makkelijkste, namelijk de concurrerende ontwikkelaar of de ontwikkelaar die nog wil ontwikkelen. Ja, dat is een uitnodiging voor hen om zich actief op te stellen.
Ja.
Zij kunnen als eerste zich naar een gemeente wenden met het verzoek. Ik wil hier ook wat op deze grond.
Met het arrest in kopie.
Ja, exact. Copy-paste, ik wil ook meedoen.
Ja.
We hebben dat ook al gezien. Hè? Vlak na dit arrest speelde het datacenter problematiekje in Zeewolde.
Mm-hmm.
Waarbij er inderdaad een stichting was die zei, ja maar hou wacht eens even, op de plek waar dat datacenter is bedacht willen wij ook wel wat. En daar was de gemeenteraad, die moest zich nog buigen over de toestemming van die activiteiten. En wat dit arrest zegt eigenlijk, met name op het moment van levering, dat is het moment dat je het dossier op orde moet hebben. Dus alles voor die tijd, daar is nog wel ruimte. Nu begrijp ik dat er voor datacenters ook vanuit Den Haag beter gestuurd wordt. Dus zo zijn er allerlei krachten.
Ja.
Maar je ziet dus wel ook al heel snel na dit arrest dat er wel partijen zijn die de kans grijpen. En die zeggen, ho, wacht eens even, hier wil ik ook wel wat.
Maar betekent ook voor concurrerende ontwikkelaars dat je heel scherp moet zijn van wat gebeurt er in de omgeving. Want je moet eigenlijk proactief dan, hè, je gaat ervan uit, je zei de eerste, het initiatief ligt eigenlijk bij de gemeente. Om ervoor te zorgen dat het allemaal goed ingeregeld wordt. Maar stel dat dat niet goed gebeurt, dan zou je als concurrerende ontwikkelaar heel scherp moeten zijn om te zeggen, oh, ik zie daar nu een transactie, daar moet ik mee aan de slag.
Zeker, zeker. En of dat lukt, kijk, dat is allemaal nog onduidelijk. Hè? Want zoals de casus die voorlag bij die supermarktoorlog 2.0, zoals we hem zelf hebben genoemd, was het op zich natuurlijk vrij duidelijk dat daar een supermarkt ging komen.
Ja.
Maar op het moment dat daar een bibliotheek moet komen of woningbouw of nou ja, industrieterrein zal wel niet in de binnenstad, maar of in een centrum beschermd dorp gezicht. Maar het is natuurlijk wel een mogelijkheid.
Ja, ja. Dus vooral heel goed blijven kijken om je heen van waar liggen er kansen en wat gebeurt er eigenlijk?
Ja, en welke ontwikkeling wil ik ook niet. Hè? Want even vanuit een slecht scenario geredeneerd, kan je natuurlijk heel goed wel wat spaken in een wiel steken. Want hoe dan ook leidt een procedure tot veel meer vertraging voor de ontwikkeling. En die tijd kan je natuurlijk gebruiken om te bouwen aan je eigen plan. Zo simpel is het nu natuurlijk ook.
Ja, ja. Is het dan een lawyer's paradise, deze uitspraak?
Eigenlijk wel. Omdat er heel veel ruimte is en ook wel BZK is een factsheet uitgegeven waar eigenlijk ook op staat, nou ja, we denken dat het voor bestaande verplichtingen nou ja, niet zo vaart loopt, zou ik maar zeggen. Dat is even de samenvatting van wat er staat.
Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Ja. Zeker. Maar de vraag is of dat wel klopt en of dat niet eerder de wens van de vader van de gedachte.
De wens van de vader van de gedachte.
ja. Zoiets is. Omdat zij natuurlijk ook wel zien dat dit best wel tot veel ruis kan leiden. En nou ja, dat heeft weer effect op de woningbouwopgave met name en stikstofproblematiek. Dus dat hele veld is daardoor meer in beweging gekomen.
Ja. Zijn er nou nog uitzonderingen ten aanzien van deze uitspraak?
Zeker. De uitzondering die het meest in het oog springt is die van de situatie dat je maar één geschikte ontwikkelaar hebt of één geschikte partij die dit zou kunnen doen. Je ziet ook wel dat diverse advocaten, juristen daar het muizengaatje vinden. Dus dat wordt aardig breed ingezet. Dan gaat het over eerst in kaart brengen van de huidige situatie. Dus zijn er al... is er al gemengd eigendom, ja, dan gaat deze uitspraak eigenlijk al niet op. Hè? Dus deze uitspraak ziet eerder op situaties waarbij het volledige vastgoed in eigendom is van de gemeente. Maar bij gemengd kan het eigenlijk al niet, want dan hebben andere partijen voorrechten en rechten op de ontwikkeling. Dus dan ben je al, zit je in een ander kader. Maar ook dat ene unieke plan... Ja, daar zit best wel ruimte tussen om te beargumenteren dat er sprake is van dat ene unieke plan wat slechts één partij zou kunnen ontwikkelen. Ja. Dus als je het hebt over Lawyers Paradise, ja, die zit daar.
Ja, ja, maar dan is de vraag of we de komende tijd alleen nog maar unieke plannen in Nederland gaan zien.
Zeker. Ja. En hoe uniek is een plan?
Hoe uniek is uniek?
En vooral als je dus denkt, oké, stel dat de Raad al heeft gezegd, wij gaan dit gebied aanmerken voor woningbouw en er komen zoveel woningen. Ja, wie zegt dan dat de realisatie daarvan voorbehouden is in een uniek plan bij projectontwikkelaar X of bij projectontwikkelaar Y? Dat is dan op zich al vrij uniform, denk ik.
Ja, dus dit werd eigenlijk al in de kranten opgeschreven als een baanbrekende uitspraak. En als ik jou zo hoor, ja, kunnen we ook wel procedures gaan verwachten de komende tijd naar aanleiding van deze uitspraak? Want ja, er is toch best wel veel wat nog uitgekristalliseerd moet worden.
Zeker. En ook bijvoorbeeld aan de kant van de gemeente ook wat keuzes die gemaakt kunnen worden. Dus waar ga je zitten? Ook als je het hebt over die mate van openbaarheid. Zeg je, ik laat iedereen zien wat ik aan het doen ben, want dan weet ik dat ik veilig zit. Of veiliger zit, net hoe je wil. Of zeg ik ga me zo beperkt mogelijke openbaarheid... ik ga zo min mogelijk iedereen laten weten dat deze kans bestaat. Omdat ik eigenlijk gewoon graag door wil met aanbieder B die zich al heeft gemeld. Ja, ja. Zo gaat dat.
Ja, interessant. Nou, we gaan het de komende tijd volgen. En tot slot nog even jouw persoonlijke visie op deze uitspraak van de Hoge Raad. Wat vind je er zelf van?
Ja, ik vind hem heel erg logisch verklaarbaar. In lijn met de staande jurisprudentie over verdeling van schaarse rechten en... schaarse subsidies. Ik ben er ook wel een voorstander van, omdat het wel een domein was, wat ik eerder al zei, wat nog niet heel erg gereguleerd was. En de kans op gunnen aan de buurman en ik moet alleen iets aan de prijs vrij groot was.
Ja.
En dat is er nu wel wat vanaf. Het is veel meer open geworden en veel meer transparant. En over het algemeen ben ik daar een voorstander van.
Ja.
Maar ook omdat ik wel vind dat het een kans biedt. Een kans ook aan de kant van de gemeentes om beter en eerder na te denken over wat wil ik nou op welke gebieden en wat voor criteria stel ik nu aan partijen. En over het algemeen ben ik voorstander voor een concurrentie om de simpele reden dat ik gewoon erin geloof dat wanneer er twee vechten om een been, dat ze beide beter hun best gaan doen om gewoon een beter product af te leveren.
Ja.
Dus wat dat betreft vind ik hem, ben ik daar wel een voorstander van. Ja. Maar ik vind het ook wel complex, omdat er dus nog best wel veel onzeker is en onduidelijk. En ik denk dat we allemaal niet gebaat zijn met heel veel onzekerheid in deze periode. Ook omdat we gewoon weten dat die woningbouwopgave al zo groot is, dat nog meer vertraging in ieder geval niet leidt tot woningen op kortere termijn.
Ja, ja, duidelijk. Dus een mooie doelstelling, hè? Een doelmatige besteding van overheidsgelden, maar in de uitvoering toch nog wel wat aandachtspunten.
Zeker weten, zeker weten.
Duidelijk. Nou, Eveline, wil ik jou hartelijk danken voor jouw bijdrage vandaag. Duidelijk verhaal. En ik denk echt iets waar zowel gemeentes als ondernemers mee aan de slag kunnen de komende tijd. Om te kijken, wat moet ik hiermee en liggen hier misschien kansen voor mij? Dus bedankt. Bedankt ook aan de luisteraar voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan op het kanaal. En hopelijk tot de volgende aflevering.